Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is psalm 80. We noemen nu de schriftlezing psalm 80. En we zingen psalm 23 vers 1, psalm 42 vers 2 en 3, psalm 80 vers 3 en psalm 126 vers 3. We noemen nu nogmaals de schriftlezing voor deze morgen uit psalm 80 en we zingen psalm 23 vers 1, psalm 42 vers 2 en 3, psalm 80 vers 3 en psalm 126 vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit morgenuur staan in de naam des Heeren, Heeren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en hun Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij psalm 23 en daarvan vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. Psalm 23 vers 1. lezen hoofdstuk 80 uit het boek der psalmen. Maar voor eerst stellen we ons samen eerst onder gezag van de 10 geboden des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt en sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Voor de Romer zangmeester op Shochanim, een getuigenis, een psalm van Asaf. O herder Israëls, neem ter oren, die Jozef als schapen leidt, die tussen de scherub zit, verschijn blinkende. Wek uw macht op voor het aangezicht van Efraïm en Benjamin en Manasse, en kom tot onze verlossing. O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. O Heere, God der Heerscharen, hoe lang zult gij roken tegen het gebed uw volks? Gij spijst hen met tranenbrood en drengt hen met tranen uit een drieling. Gij hebt ons, onze naburen, tot een twist gesteld, en onze vijanden spotten onder elkander. O God der Heerscharen, breng ons weder en laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven en hebt denzelven geplant. Gij hebt de plaats voor hem bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als cederboom Gods. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en tot zijn scheuten tot aan de rivier. Waarom heb gij zijn muren doorgebroken, zodat allen die de weg voorbij gaan hem plukken? Het zwijn uit het woud heeft hem uitgevroed, en het wild des velds heeft hem afgeweid. O God der Heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok en den stam die uw rechterhand geplant heeft en dat om den zoon dien gij u gesterkt hebt. Hij is met vuur verbrand, hij is afgehouwen, zij komen om van het scheldenuws aangezicht. Uw hand zij over de man, uw rechterhand, over den mensenzoon dien gij u gesterkt hebt. Zo zullen wij van u niet terugkeren. Behoud ons in het leven, zo zullen wij uw naam aanroepen. O Heere, God der Heerscharen, breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden.
De tekst voor de prediking vindt u opgetekend in Psalm 80. En daarvan vers 1 en vers 6. Psalm 80, vers 1. Voor de opperzangmeester. Op Shoshanim. Een getuigenis. Een psalm van Asaf. Gij spijst hem met tranenbrood. En drinkt hem met tranen. Uit een drieling. Tot zover de tekst. We schrijven als thema hierboven. Tranenbrood. We spreken nu in eerste plaats. Over vers 1. Getuigenis van Asaf. In de tweede plaats. De Heer geeft tranenbrood te eten. Ten derde. Maar het zijn tranen uit een drieling. Wat betekent dat? Dus thema tranenbrood. Ten eerste het getuigenis van Asaf. Ten tweede, hij geeft tranenbrood te eten. En ten derde, het zijn tranen uit een drieling. Maar we gaan eerst samen zingen. Deze woorden kom je ook tegen. In Psalm 42... En op Psalm 42, daar zingen we van vers 2 en 3. Ik heb mijn tranen onder het klagen. En vers 3, o mijn ziel, wat buigt u neder. Psalm 42, 2 en 3. vers 1 van Psalm 80, daarin leest u een heel moeilijk woord. Shoshanim, een Hebreeuws woord. Waarom hebben onze statenvertalers niet een gewoon Hollands woord opgeschreven? Omdat ze geen keus wilden maken tussen twee uitleggingen van het woord Shoshanim. En dan lees je meer in de Bijbel. Als ze dat niet weten, dan laat ze onvertaald. Een bekend voorbeeld wat u allemaal kent, is het woord halleluja. Dat is onvertaald. Dat betekent lofprijzing of dankzegging. Zo zijn er meerdere woorden die je vooral in de psalmen tegenkomt. Maar ze geven dan wel in de kanttekening weer wat hun inziens in de grondtekst de betekenis is. En het woord Shoshanim, daar vind je ook in vers 1 van Psalm 45, over het lied der liefde. Zij maken een opmerking, je mag hier lezen het woord lelie. Lelie is een bloem met 6 blaadjes. Maar, zeggen zij, het kan ook een 6-snarig instrument zijn. Waarop de gemeentezang werd begeleid. En maken zij geen keus. Wij hebben de keus gemaakt. En dat is geoorloofd dat voor Shoshanim het woord lelie wordt gebruikt. Een schitterende bloem. Een bloem met die 6 blaadjes waarvan ik gelezen heb, ik heb het opgeschreven, maar ik ben niet zo'n natuurkundige, dat een lelie, die heeft een symboliek van liefde, van zuiver, van vruchtbaarheid, van eenheid, van vergankelijkheid en van trouw. En de zonderheid als het dan gaat om het woord vergankelijkheid, is dat zo van toepassing. Die lelie op ons alle leven. Want gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is een teer. Dat geldt ook van die schone lelie. Ze bloeien een korte periode. Soms verspreiden zij, gelijk als de roos van Saron, een lieflijke geur. Alschoon ook lelie bekend stond, dat ruiken wij niet. Dat in hele nare lucht verspreidt waarop insecten afkomen. Vandaar dat u dan bepaalde insecten die wij niet zien, worden opgegeten door vogels en andere dieren die daarvan leven. En daarmee wordt gelijk ons alle beeld getekend. De broosheid en de vergankelijkheid. Soms sterven kinderen reeds in de moederschoot. Zijn niet eens een knopje geworden van een bloemetje. En er zijn er in uw midden die het hebben meegemaakt. En laten we dat altijd maar rusten. Want ik weet hoe teer en hoe gevoelig dat is. Als er een doodgeboren kindje is geweest. Of een kindje in de moederschoot al vroegtijdig is overleden. Maar ook jonge kinderen, die zijn er ook in uw midden. hebben die moeten verliezen. Jongens en meisjes, daarmee wordt jou geleerd vanmorgen dat jouw leven is te vergelijken bij een bloem. Als je jong bent, een klein steeltje met een knopje. Je moet er gaan bloeien komen. Hij volwassen wordt. Maar je leest in de Bijbel. En de praktijk leert het ons. Dat ook kinderen moeten sterven. En als je dan alleen maar een bloemetje geweest bent. En niet geborgen bent in de lelie. Wie is dat? Wel, die lelie schrijft met een hoofdletter. Shoshanim. Dat is een lelie der dalen. Daar wordt de Heer Jezus ook mee bedoeld. Hij is ook de lelie op de bergen. In bergen en hoogzaak in dalen. In de diepte bloeit de lelie. Zelfs onder de doornen. En dat sprak me dus het meest aan in deze tekst. De gedachte die bij mij kwam. Een lelie onder de doornen, dat is Christus. Hij is de lelie gekroond onder de doornen. Toen er een doornenkroon werd gevlochten en die gezet werd op zijn hoofd. Waar ze de spot mee hebben gedreven. Waar ze met de rietstokken op geslagen hebben. Die spot, die hoon. Moest die middel Gods en de mensen ondergaan. Juist om de lelie te kunnen zijn die lieflijke geur verspreidt in het leven. Van een bloemetje wat sterft. Onder het heiligend recht van God. Of dat u misschien persoonlijk in uw bevindelijke leven hebt mogen ondervinden. Dat die lieflijke geur is opgegaan. Althans, dat dacht u. Toen u daar onder de wet van God, door God als rechter moest veroordeeld worden. En u daar eens willens mee werd gemaakt. Zoals vanmorgen de 10 geboden des Heeren werden voorgelezen. En dat de hamer van de wet ging slaan op je hart. Op dat harde hart om dat te verbreken en te verbrijzelen. Opdat u leerde verstaan. Waaruit kent u ellende uit de wet Gods? Maar u weet, dan bevindelijk, dat die wet kent geen genade. Geeft geen genade. Die wet die veroordeeld en die wet die verdoemd. En als de liefde bij vanuit het recht Gods in je hart is, dan versta je dat ook. Hoe ingrijpend ellende is. En dat ik zo'n broos en vergankelijk leven leid. En dat mijn steeltje in de hand zo door de zijs van de dood kan worden doorgesneden. En dan, ja, de hel in. Is er iemand in uw midden die dat heeft ingeleefd? Kent u dat? En één ding is dan zeker, toen bent u onbekeerd geworden. Een verloren zondaar. Een moet uitleggen, zeggen, ach, God heeft mij als een lieflijke lelie wellicht geschapen in paradijs. Want een reuk heeft de mens verspreid dat hij God lief had. En dat de Heer beminde. En dat zijn hele leven in teken stond om God groot te maken. En zich verheerlijkte ook in de bloemenpracht in de natuur. In het dierenrijk, in de vogelwereld. Alles getuigde van de liefde Gods. Wat een lieflijke reuk verspreidde die lelie Adam en Eva. Maar we weten wat er van overgeschonken is, hè? Welke reuk? Reuken is doods ten dode. Dat is nou de mens van nature. Dan walg je van jezelf als je er krijgt in te leven. Dan kan het zijn dat je zegt, ach, nou ben ik pas 12 jaar oud. En ik ruik de dood reeds. Die aanstaande is. Ik moet sterven. En dat kan wezen omdat je hoort dat de lieve mensen uit je omgeving sterven.
Of dat je hoort dat andere jongeren, bijvoorbeeld in het verkeer of anderszins, afreizen in de eeuwigheid. En dat het dan zo om je hart heen slaat als het ware. Ja, dit had ik ook kunnen zijn, ja. En waar was ik dan geweest? Ja, duidelijk. In de plaats van de reuker des doods. Waar nooit geen liefde, waar nooit geen liefelijke reuk meer zal wezen. Gods geest ontdekt daaraan, waarom? Omdat hij juist zo gaat leren. En wat het woord chosen in ten diepste ook getuigt. Wat ik was, daar ben ik niet meer. En die zes blaadjes, ach alleen, ik kan niet één blaadje missen. Of de schoonheid is al vergaan. Zo is met ons ook. Eén zonde. In gedachten worden werken bedreven. Eentje maar, hè. Dan moet je verwelken, dan sterf je al weg. Kun je niet meer van God bestaan. En als dat woord van God bij ons leert, dat we niets anders doen als zondigen en daarom niet alleen zondaar zijn, maar we zijn zonde. Het ligt dieper hoor. Want een zondaar, die moet als zonde in de schuld van God worden gebracht. Ik kan mezelf niet in de schuld brengen. Ik kan er wel over praten, ik kan erover preken, ik kan erover schrijven. Maar de gang in de diepten, om als een verloren zonde aan de God en zijn recht terecht te komen, dat is mij niet gegeven. Dat kan ik mezelf niet geven. Dat is de gave van God. En dat hebben we allemaal nodig, vrienden. Daarom als we nu gaan spreken ook op mij maar over die roos van Sarah, oftewel die lelie der dalen, of wat ik net al noemde, de lelie onder de doornen. Dat betekent dat ik in Christus zou mogen zijn als een nieuw schepsel. Want die lelie die is onvergankelijk, die lelie die sterft nooit weg. Christus leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Die verspreidt ook in de hemel die lieflijke geuren van de liefde Gods. Waardoor de zielen van Gods uitverkoren in die liefde mogen delen, proeven en smaken. Dat het de goede tierenleden zeer zijn die roemen tegen welverdiend oordeel. En dan worden we erachter gebracht. Hoe inderdaad gelijk we ook gebeden hebben. De eis van geloof en bekering uitgaat tot de gemeente. Niemand uitgezonden. Niemand die ongewaarschuwd de kerk uitgaat. Er wordt altijd geleerd, week in week uit. Dat hem eigen schuld verloren gaat. En dat het enkel verkiezende genade Gods is om zalig te worden in de lelie der dalen. Om zo ook in het dal geleid te worden waar de Heer je leert. Wat het betekent godskennis. Zelfkennis. Christuskennis. En is Asaf er zo mee vervuld. Was hij muzikaal? Asaf was een dichter van lieflijke psalmen. En waarschijnlijk heeft hij ook op een zesnarig instrument de lelie mogen vertolken wie God in Christus voor hem geweest is. Wat allemaal heen wees naar de vervulling van de belofte dat hij komen zou. Om zijn ziel te redden in een weg waarin de Heer zijn liefelijke geur van het evangelie verspreidde in het hart waar enkel de dood heerst. Juist om die doodsgeur te verdrijven. Dat gebeurt in de staatsvernieuwing hoor. Ik weet niet of je dat verstaat. Ja, de term wel. Maar is er eentje werkelijk in uw gemeente. Hier in Bethel. Die daarbij God vandaan heeft leren kennen. Het zal nou uitgaan vrienden. Nou uitgaan, ja zeker. Want we kunnen ons helemaal vergissen. Maar we leven nou samen in een tijd waarin de prediking centraal staat, een zuivere schriftuurlijke prediking met de eis van geloof en bekering. En dat het heel scherp en ontdekkend in een prediking wordt neergelegd in de gemeente. En dan is het punt. Maar er moet een komma zijn. Een komma. En achter die komma staat dan hoe God een mens bekeert. Verwijs u daarom maar weer bij vernieuwing, wat we vroeger ook gedaan hebben. Naar de predikingen die uitgegeven zijn van de eerste voorgangers die in uw midden hebben gediend. Die leerden dat. Bij God vandaan. In die schriftuurlijke, bevindelijke setting van de prediking. Dan ga je ook op het zesnarig instrument die lieflijke klank voortbrengen. Hoor het eens hoe God een zondaar komt te bekeren. U zegt, maar die leerden toch ook allemaal wel een toeleidende weg tot Christus, jazeker. Maar die hebben altijd in die toeleidende weg afgesneden. Nooit enig grondje fundament gelegd buiten Christus. Nooit gelezen. En dat is de tijd waarin we leven, waarin dan toch kussentjes worden genaaid en gelegd onder de oksels. De handen worden opgelegd op allerlei vromigheid en gemoedstoestanden. Maar de zaak moet beleefd worden in uw en mijn hart. Anders is mis. En die leden der dalen. Die werd ook voor Asaf zo lief en dierbaar. Dat in vers 1 geschreven wordt een getuigenis. Dus hij maakte niet alleen psalmen om die te dichten, dat die gezongen zouden worden. Maar het was ook een getuigenis voor hem. Juist het spelen op dat instrument. Juist om het zingen en het dichten van deze geestelijke woorden. Opdat ook hij in het getuigenis mocht weerleggen, getuigen, hoe hij een dirigent was van een koor van hemelzangers, die Gods kinderen hier in beginsel zijn, als ze in Christus een nieuw schepsel geworden zijn. Anders zingen ze altijd mee. Zingen ze mee vol overgave over de inhoud van de psalmen. Maar dan wordt het zingen uit de psalm. Je krijgt de zaken weer klank tussen de bergen in je ziel. En mij ervan getuigen in dat getuigenis. Hoor het eens wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan aan mijn geest. En dan gaat het niet om hele mooie schone woorden en zinnen. Of ik het allemaal op een rijtje kan zitten. Vrienden, het moet allemaal van het rijtje af. Hè? Nul worden. Dat betekent dus, ik heb het niet en ik weet het niet en ik bezit het niet. Maar God heeft alles. En hij schenkt het. Ik ben God vandaag. De vrije, soevereine genade in je ziel. Om dat te mogen getuigen. Dat is een levend getuigenis. En voor Asaf, dat blijkt ook uit de inhoud van Psalm 80... is daar niet buiten de diepte omgegaan. Niet buiten de beleving van zijn schuld. Onderstreep nou even met mij. Even, steeds weer. Het woordje beleefde schuld. Want je kunt natuurlijk wel zeggen, nou ja, ik ben een zondaar, ik ben een slecht mens. Ik heb zoveel verkeerde dingen gedaan in mijn leven. Ik heb mijn leven verteerd en vergooid in sport, spelvermaak, in de uitgaanswereld, communicatie. Waar ik me ook heb overgegeven aan de afgoden die ik heb gediend. Ik heb een waardeloos leven achter me liggen. Aan mijn zonden en ongerechtigheden. En dat je zo ook je knietjes hebt gebogen en zondaar van God werd. U zegt, dan moet het er geen jaar zeker. Maar als het van de Heeren is, dan krijg je in te leven wat we net opmerkten. Dat je zonde binnenkomt in de schuld, vrienden. Het moet niet alleen een belijdenis zijn dat ik een zondig mens ben. Maar de schuld moet beleefd worden. Ik herken mijn schuld. Die de straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis, gans rechtvaardig. Daar kan het niet om, hoor. Daar kan het niet om. Je kunt er niet omheen naar het kruis. Je kunt er niet omheen naar Jezus. Nee, hoor. Zo bekeert God zijn volk die van Sion wordt door recht verlost. Dan komt God zijn Heer. En in de getuigenis, waarin ook Asaf hier mag spreken over de vereniging, de verzoening door die Jezus geloofs. Van het werk van God in zijn persoonlijk hart en leven. Dat lezen we ook hier in de kanttekening. Ik lees hem maar voor. Er staat hier bij getuigenis. Dat is een betuiging of verklaring des geloofs aan Gods genadige belofte in de grote zwaarigheid zijn de kerk. U zegt een beetje een moeilijke zin. Maar als je wat thuis raakt in het lezen van de Statenvertaling en daar alleen aan houdt, met de kanttekening, kun je ook niet dwalen, dan raak je steeds meer vertrouwd ook met de kanttekeningen, die inderdaad wel eens oud-Hollandse woorden bevatten. Nou, dan pak je maar een oud-Hollands woordenboek en dan lees je daar maar in wat zo'n woord betekent. Waar niks minder van, zo ben ik zelf begonnen. De eerste gemeente met Hellenbroek, waar ik helemaal niks van snapte, niet bij opgevoed. Ik wist geen eens dat dat bestond. Les uit gaan geven. En al die vragen en antwoorden, nou, die zocht ik dan op, als ik die snapte in zo'n oud-Hollands woordenboek. Ook vroeg het aan iemand. Dan krijg je juist lust om te onderzoeken. Dan is het niet te moeilijk. Nee, maar mijn verstand is zo duister en zo verdonkerd. En als die aan het licht over schijnt, ach, dan wordt het je lief en dan wordt het je dierbaar, hè? Ja, echt? Jazeker. Dan heb je een ander categorisatieboekje meer zien in je leven dan een Van Hellenbroek. Waarom? Dan word ik niet bedrogen voor de eeuwigheid. Dat is zo zuiver. Zo naar de catechismes en de Dordtse leerregels, de geloofsbelijdenis, de schrift. Vind allemaal niet terug, die zuivere leer. Houd daaraan, blijf daarbij. En waarom? Omdat we zo geschoold worden bij getuigenis, hoe God een mens komt te bekeren. En die leer is zo zuiver, want daarin staat enkel alleen centraal de vrije genade die God aan geeft. Omdat ook, net als wat hier staat, dan een verklaring van het ware zaligmakend geloof is. Er staat een andere plaats in de kanttekening in de psalm. Er staat een zaligmakend geloof. Wordt ons dat nog geleerd? Leer ik dat nog? Daar gaat het toch om? Zoveel geloof. Ja, zeker. De duivelen geloven ook eens in sidderen. De hel ligt vol met mensen die allemaal zeggen, ik geloof in God, ik geloof in Jezus, ik geloof in Boeddha, ik geloof in Allah, ik geloof in de hindoegoden, ik geloof in mijn communistisch systeem, ik geloof in mezelf, ik geloof, en vult u maar in, we moeten van God geleerd en door God bekeerd worden. Dan heb je maar één hartelijke lust en begeerte, en dat is om een eenvoudigheid het woord van God te mogen uitdragen in je leven. En dat doet dan ieder op zijn eigen wijze, op zijn eigen manier, als maar gefundeerd is in de liefde tot Gods heilige dierbaar woord. En mag er nou in plaats van Asaf mijn naam worden opgeschreven? De getuigenis van Asaf. Maar is dan ook een getuige, een psalm van, en dan komt u, jou en mijn leven. Ja, hier kun je naam wel invullen, dat snap ik ook wel. Maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Ik bedoel dan dat ingeschreven wordt die nieuwe naam, die niemand kent dan God alleen, die hem u geeft. En die nieuwe naam is heel simpel, betekent christen. Het eigen om een christen te zijn. En dat je ook weet hoe je aan hem gekomen bent. En welke weg. De veroordeling en de vrijspraak heeft plaatsgevonden. En als dat niet gebeurd is, dat ik met een drieëne God niet verzoend ben en het wezen Gods niet ken. Nee, niks. Als ik sterven heb ik niks en u ook niks. Hey. Daarom is dat ook zo van belang. Om onszelf ook in de prediking te beproeven of we uit God geboren zijn. Of het waarachtig geloof verklaard en toegepast mag zijn door die vergeest in ons hart. Ja, dan heb je een psalm van eeuwigheidswaarde gekregen in je leven. En dan kan het wel een moeilijk woord zijn, Joseph. Maar dan zeg je, ach, die lelie, die is zo lief en dierbaar voor mij. Daar ligt nou het leven in. Ik ben verwelkt. Ik heb geen leven in mezelf. Nee, dat is waar. U ook niet. Niemand. Gods kerk leert dat in. Maar het leven ligt in hem. Want de wortel van die lelie ligt geslagen in het verkiezend hart des vaders. En die heeft de bloed gestort onder de doden. Aan het ruwhoudend kruis moest ik zelf opofferen hun doodliefde. Om aan het recht van mij veroordeeld en verdoemd verzoening aan te brengen. Als Gods geest dan overklaart en toepast in je hart. En je gaat dan deze psalm lezen met opening bij God vandaan. Ja, dan voel je dat hetgene wat nou komt aan onze naar vers 6 toe gaat. Hè, dat het hier gaat om een levend getuigenis. En ik verwijs u. Daar ga ik niet over preken, maar ik haal het wel even aan. Want in vers 2 staat, o herder Israëls. En u ziet hier zowel herder als Israël staat op een hoofdletter geschreven. Het is Christus. Hier gaat niet om Asaf meer. Nu gaat hij spreken wie God in Christus voor hem is. Heeft hij niet bij om zichzelf, maar mag hij de kerk Gods dienen. Om vanuit hem bediend te mogen worden. En dat is ook voor Asaf een wonder nooit te bevatten. Dat die goede herder naar hem heeft omgezien. Dat die goede herder voor hem zijn leven heeft afgelegd. En dat die goede herder verklaart in je ziel, Asaf. Ik heb voor u de pers getreden. Ik heb voor u verzoening aangebracht. Daar heb ik alles voor u gedaan als de goede herder. Ik moest opgeofferd worden op het altaar waarin ik door het mis van de gerechtigheid Gods geslacht ben. Ik heb mijn bloed daar moeten laten vloeien. Maar de Heer gebruikte de horenen van het altaar om mijn zonde te vergeven. En mij aan te zien de gerechtigheid die goede herder heeft verworven. Om van daaruit die God is geld te mogen proeven en smaken. Dat er naar hem vastigheid ligt. Troost en behoudenis. Zo leidt hij zijn schapen in de grazige weide van zijn woord. En gaat hij in het getuigenis ook uitleggen wat God gedaan heeft in zijn leven. Dat is onze tweede gedachte. God geeft tranenbrood te eten. Gij spijst hem met tranenbrood. Onderstreept het eerste woordje, gij. Dat is God. Ja, dan moet je hem kennen. Hè? Wie kent de God? Wij zijn het niet gewoon en we doen het niet. Om te vragen, nou gemeente, is er een in uw midden die God kent? Steek je handje op. Kom ervoor en getuig ervan. Van wie kent de God? Ja, zegt u, dat weet ik wel. Dat zijn de gekende des Heren. Jazeker, dat is een goed antwoord. Maar mag ik zo'n gekende des Heren zijn? Want ik kan wel menen dat ik God ken. Vanuit allerlei gevoeligheden of overtuigingen. Dan vult u maar in. Maar heb ik hem leren ontmoeten? Heeft hij zichzelf openbaard? En dat ik het heb ingeleefd dat ik ten eerste persoon, want het goddelijke wezen heb gezonden? Kom vrienden, want ik moet niet met Jezus verzoend worden. Schrik me niet hoor. Je moet met God verzoend worden door Jezus Christus. Dat bloed moet verklaard en toegepast worden aan mijn ziel. En dat is het werk van Gods lieve geest. Zo krijgt in de prediking de drie enige God alle waarde. Om hem gaat het. De hele Bijbel. Ook op Psalm 80. En dan mag hij ervan getuigen hoe de Heer in hem heeft gespijst met tranenbrood. Dat betekent eigenlijk letterlijk brood gedompeld in tranen. Om dat op te eten. Dus dat betekent dat hij ook zag. En daar klaagt hij dan ook over. Van ja, de ellende die hij moest meemaken in zijn leven. Of dat hij reeds als kind Gods hier in de ellende verkeert. Vanwege de verdrukkingen. Het gaat hier over het standig geloofsleven als de kanttekening van deze dichter. Dat is een lief kind van God dat heeft ondervonden. Dat een strijd des geloofs een strijd is. Want het is niet alleen een strijd dat ik moet sterven aan mezelf. Hè, maar ook aan al hetgene dat om me heen is. En dat de Heer me wel eens tranenbrood geeft. Opdat ik in die weg van de verdrukking. Met een verbroken hart en verslagen geest. Onder God zijn wil en zijn rechten terechtkomt. Want de Heer heeft een gewillig volk. Op de dag van zijn heerkracht. Hij spreekt hier nou in Psalm 80 immers over benauwdheid. En over de vervolging. En over de angsten. En er zijn die spijzen, tranen. Waar we ook van gezongen hebben straks op Psalm 42. En de spijs betekent hier eten. Brood mag ik het ook vertalen. Dat geeft God hem. Maar het is vanuit het brood des levens. En u weet dat het brood des levens dat is Christus. En dat brood, wie daar ooit één keer een kruimeltje van heeft mogen eten, door die mond des geloofs, zal in de eeuwigheid geen honger of dorst meer lijden. Maar wel dat de Heer hem brengt in de beproeving en in de aanvechting, om een getrouw leven te kennen als een vreemdeling hier beneden. Om met God eens te zijn. Tranenbrood ziet dus op een grote innerlijke smart in de ziel van Asa. En als je daar eens diep over nagaat, denk en dan zeg je ja. Zo staan nu ook in Psalm 80 vers 3. Ik kan het niet duidelijk onder woorden brengen. Daar staat immers: hoe lang, o Heer der lege machten, verwerpt gij toornig onze klachten? Hoe lang verlaat gij ons in de nood? Gij spijst uw volk met tranenbrood. Gij drinkt het in zijn jammerstand. Met tranen uit een volle maat. We gaan dit samen zingen op Psalm 80. En daarvan vers 3. Er zijn tranen uit een drieling. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, heel eenvoudige kanttekening spreekt hier over een grote beker vol ellende. Letterlijk staat er in plaats van drieling een grote maat. Je komt deze woorden, vond ik heel opmerkelijk ook, tegen in Jesaja 40. De bekende hoofd van troost, troost, mijn volk. En ook in Jesaja 40, daar lezen wij immers van die drieling uit een tranenbrood. Ik vond het zo opmerkelijk, daarom zoek het even op. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen? Daar heb je het idee. En heeft met een drieling het stof de aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal. Wie heeft de Geest zeer bestierd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Ook hier gaat het bij Jesaja, dat troostvolle hoofdstuk, over Gods wijsheid en Gods almacht in het leven van de strijdende kerk op deze wereld. Een bijzonder troostvol woord wanneer die kerk in wegen terechtkomt van lijden. Daar wordt ook de nadruk op gelegd. Lichamelijk lijden, dat mensen een lichaam krijgen met veel pijnen. Die zullen ook zijn in ons midden, om met ons meeluisteren, die weten wat dat betekent. Anderzijds ziet het ook op het lijden van de vervolgingen. Dat is ook lijden. En dan kan het wezen dat wij uit een drieling geschonken krijgen. Een voorbeeld, zegt u. Er zijn vele landen op deze wereld, vooral ook in Afrika, Aziatische landen. China, Noord-Korea, Midden-Oosten. Waarin de christenen worden vervolgd. Waarin ze werkelijk gewoon worden gemarteld. En op beestachtige wijze worden afgeslacht. Voor de ogen van hun kinderen en omgekeerd. Die worden dus gedrenkt met tranen uit een drieling. Wij kunnen ze geen voorstelling van maken wat het is. Dat er zo duizenden, honderdduizenden christenen zo zijn uitgeroeid de afgelopen jaren. En het gaat door. Vooral in India, wat nu officieel een hindoe-staat is geworden. Geen plaats voor boeddhisten, voor islamieten en christenen. Alles moet daar het land verlaten. Een immens groot land. En onze bereiken berichten hoe vluchten de christenen uit hun dorpen en steden aan een lot worden overgelaten. En velen van hen sterven op een vlucht waarheen. Want de buurlanden zijn menigmaal ook weer boeddhistisch of islamitisch, communistisch. Ze vinden daar geen welkom. Christenen horen wij, als ze werkelijk vervolgd worden, met open armen te ontvangen. Dat is de taak van een christen. En dat doen wij ook. Want wij begrijpen niet wat het is als je daar gemarteld wordt. Enkel één omdat je christen bent. En als het dan met zoveel pijn gepaard gaat, met zoveel angsten en benauwdheden, dan noemen wij dat ze daar gedrenkt worden met de traan uit een drieling. U zegt, wat betekent dat dan bevindelijk voor Gods kerk? Dat ze hetgene wat ik zojuist opmerkte met enkele zinnen van de vervolging te harte moeten nemen van eigen hart en leven, of ze dat bevindelijk kennen. Want een vervolging hoef ik je niet alleen te zoeken in Afrikaanse en Aziatische landen, hoor. De vervolging is in Nederland ook al volop uitgebroken. Zij het nog niet lijfelijk. Maar er kunnen perioden zijn dat kort en toe is. Misschien werd u het ook wel weer vergeten. In die coronatijd stond al helemaal op scherp. Om onder dwang onze kinderen te vaccineren. We mochten van de kansel af niet waarschuwen van manen. Je neus werd als het ware tegen de gevangenisdeur aangezet. Het was ver heen. Toen heeft God ingegrepen. Dat zie ik nog eens, een ingrijpen Gods. De heidenen in ons vaderland konden niet verder doen dan God hen toegelaten heeft. En dat is dan het drinken uit een drieling. Waarvan wij ook mogen opmerken dat de oorzaak daarvan ligt in de zonde. Dat we niet meer zijn zoals we wezen moesten. Maar als dat de tranen zo zijn vrije loop krijgen in je ziel. Omdat hij persoonlijk schuldig staat aan die laaghangende oordelen Gods op deze wereld. En dan ben je één keer door jezelf. Ja, dan wordt een drieling gedrinkt. Dan sta je op. En wakker wordt met tranen. En je gaat slapen met tranen. Mogelijke momenten zijn dat God de tranen droogt. Dat is waar. Waarom? Soms ook ongeschikt om met mensen en klanten om te gaan. Soms ongeschikt om met mensen op bezoek te komen. De tranen biggelen over je wangen. Waarom? Vanwege de nood dat God niet aan zijn eer komt. Vanwege de nood dat de Heer zijn eer weghaalt. En ons straft. Europa straft met oorlogen, geruchten van oorlogen. Nee, we zijn geen profeet om te profeteren. Dat de communisten ook aan de grens staan van Nederland om ons binnen te vallen. Nee hoor, want mijn ervaring is geweest in de afgelopen 60 jaar, laat ik me anders opmerken, ruim 50 jaar, dat het altijd anders is gegaan dan ik dacht. Want we hebben met een wonder doen God te maken, een verrassend God. Die steeds maar weer komt tot de gemeente, komt tot land en volk, komt tot ons vorstenhuis, waar we niet van verwacht hadden dat het geschieden zou. Wij kunnen de Heer de weg niet voorschrijven. Naar zijn raad zal alles gaan zoals God wil dat het gaan zal. Bovenal, dat de Heer ons laat voelen, diep in de ziel van het volk wat God mag kennen in Christus. Heer, wat hebt u met alles voor? En er is de getuigenis, waar we straks over hadden, van Asaf, dat hebben we nodig. Om te mogen getuigen. Hoe de Heer het mij persoonlijk heeft in doen leven. Het oordeel waarmee wij gestraft worden. Want anders spreek ik over een oordeel. Dan kan ik beter zwijgen. Dan kom ik zwaar over en zo. En soms willen mensen dat ook wat, hè. Helemaal mis hoor. Het krijgt in te leven wat het betekent. Dat de wereld en ook Nederland en ook de kerk in Nederland onder het oordeel van God leven. Wat zegt ons dat? Smart u dat? Gebruik maar een bekend voorbeeld, wat ik de afgelopen maanden regelmatig heb aangehaald. Dat een oordeel van God is dat in Nederland 3000 kerken vandaag leeg staan. Wat een getal, hè? Je hoort wel hoe in de schrift 3000 mensen tot God werden bekeerd op één dag. Maar nu hebben we het over 3000 kerken staan leeg. Allemaal kerken waarvan velen volgezeten hebben. Het kerkpubliek. Waar predikanten gestaan hebben ook oudvaders. Ik breng u dan alleen maar even een herinnering aan Medemblik en Horen en Uithuizen. Waar zoveel bekende oudvaders hebben gestaan. Die met zegen het woord Gods hebben gepredikt. was een levende volk die ze leiden mocht in de heilgeheimen van Gods woord. En nu, kerken leeg. Dat is aangrijpend. Ziet u daar ook het oordeel Gods in? Als u daar maar weinig van inziet, dan kun je plaatsen in de kerken niet meer leeglaten. Want als je een voorrecht het is, dat de Heer nog geeft dat er mogen zijn, onder bediening van uw woord en getuigenis. Persoonlijk mag ik wel zeggen, doet het mij goed. Ik heb de kerk al een paar keer helemaal rondgekeken. Vele tientallen gezichten zijn me bekend, die vroeger ook de catechisaties waren, belijdenis waren enzovoort. Dat ze nog trouw in de kerk zitten. Dat doe je dan goed. Wat een voorrecht, heren. Maar geef nu de gemeente verstaan wat Bethel betekent. Hier mijn ziel. Dat is het huis van de duivel. Hier van binnen is het een huis van de hel. En er moet ook Bethel worden. Dan moet je wederom geboren worden. Uit God geboren worden. Een wonder Gods plaatsvindt. En jonge mensen, zoek daar toch heen. Blijf bij het eenvoudige woord van God dat er een wonder Gods in je ziel moet plaatsvinden. Zou niet voor eeuwig naar het huis van de duivel verwezen worden. Want het is verschrikkelijk om daar te wezen. U weet wat er staat, hè, in de Bijbel. Maar daar Gods geest nu komt, laat je daar gedrenkt worden met tranen ten drieling. Dat je dag en nacht beweegt de schuld tussen God in je ziel. Dat je God kwijt bent. Je kent hem niet. Heren, hoe leer ik u kennen? Ik weet zoveel van u af in de Bijbel. Ik heb catechisatieboekjes geleerd. Ga alle zondagen trouw naar de kerk. Ik lees in de schrift. Ik weet zoveel van de Heren af. Ik begrijp ook wel een beetje dat er een wonder Gods gebeuren moet, maar verder. Ik stem er allemaal wel toe. Maar hoe kom ik eraan? Als God je dat komt te leren. De Heer schijnt je, we gunnen u allemaal. Het kleinste kind toe. Want jongens en meisjes, jullie huilen wel eens een keer. Ja, niet omdat je ondeugend bent, maar jullie zullen allemaal wel altijd zoet wezen. Maar dat je toch wel eens huilen moet, omdat je pijn hebt. Maar één ding is zeker. Als God je nou een nieuw hartje komt te geven. Wat staat er dan? Wat gebeurt er dan? Dan zegt de Heer, ik zal het stenen hart uit je vlees wegnemen. En een vlees en hart geven. Nou, dan gaat de Heer met mes erin om het stenen hart eruit te snijden. En dan ga je, dat is smartvol hoor. Dat is smartvol. Dan moet je verloren zonder de God worden, moet je leven kwijt. Dat stenen hart is van de duivel, is van de zonde, is van de wereld. Daar kun je niet verder mee leven. Dan moet je sterven. Met een stenen hart, ja, dan gaat het er gebeuren. Als je gaat sterven en je sterft daarmee, dan ben je geworpen. Ja, zeg maar, in de zee van het oordeel en de toorn Gods. En dan zinkt die steen, die gaat naar beneden, hoe diep wel niet. Uit de weg geweten die bewandeld hebt. Dat is heel aangrijpend. Maar als God je dat nu geeft te mogen ondervinden, dan weet je ook, vrienden, van het wenen. Dat het kussentje waar je hoofdje op ligt s'nachts. Wel eens nat is. Vanwege de tranen. Hoeft niemand te weten. Maar je weet het zelf het best. Vanwege de innerlijke drang. En dat de Heer je zo komt ontdekken. Dat hij zo'n innerlijke smart geeft. Die inderdaad moet ook zeggen. Ach, wat een grote maat. Wat een grote beker vol. Met zonde heb ik. En dat Gods geest je dan komt te leiden. Weet je naar welke grote maat? Welke grote beker? Die de Heer Jezus kreeg toen hij moest kruipen in Gethsemane. Als een worm in geen man met de hand van zijn vader. Die gaf hem een drieling. Die beker zat immers gevuld waarmee? Met Gods oordeel, met Gods toren, met Gods gramschap over mijn zonde. Je moest die leeg drinken. Hij heeft die beker van een drieling leeg gedronken en hij heeft hem niet gehoord. In gehoorzaamheid aan de wil zijn vaders, heeft hij voor het uitverkoren volk die weg willen gaan, dwars tegen vlees en bloed in, een onmogelijke weg en toch zonder zonde die weg bewandelt, ondanks dat een grote beker leeg moest drinken. En hij zag er zo ontzaggelijk tegenop. Wat heeft de Heer Jezus ook weer gebeden? Vader, indien het mogelijk was, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En hij en onbekeerd komt te sterven, vrienden. En je kent deze tekst niet bevindelijk in je ziel. Vanuit die herde Israëls. Dan krijg je die beker overhandigd. Dan wordt het een vloekbeker. En dan moet je zelf die beker leeg drinken. Tot in alle eeuwigheid. In de rampzaligheid. Dat gunnen we elkaar toch niet? Je gunt elkaar toch ook dat die beker de dankzegging je gegeven wordt. Om die goede God eeuwig te mogen lieven, te loven, prijzen. En hem groot te mogen maken. En je ziel te mogen proeven en smaken. Dat de Heere goed is. Zo mochten tranen uit een drieling. Het woord daardoor gezegend en geheiligd mogen worden dan ons hart. Er blijft er alleen maar over, Heer. Een schuldige dank. U hebt het nog vanmorgen gegeven. Ondanks dat we de hele nacht wakker lagen. Om vanmorgen deze tekstwoorden met u te overdenken. Geen inzicht, geen doorzicht meer. Als de Heer dan overkomt. Was God aan goed, hè? Blijft er maar één ding over. Mijn ziel looft de Heer. Want door de prediking van het woord. Heeft God zich vrijgemaakt van ons alle bloed. En spreekt de Heer tot u allen. Ik ben de oorzaak van uw verdoemenis niet. Haast u dan om uw levenswil. En zoek de Heer. Al is het een tranen van een drieling. Terwijl hij te vinden is. Roep hem aan. Terwijl hij nabij is. Amen. Ik heb straks het begin de afkondiging gemaakt van een sleutel die gevonden was. Geef God de Heer dat u allen de sleutel Davids mist. We zingen samen Psalm 126 en daarvan vers 3. Die hier bedrukt met tranen zaait. Psalm 126 en daarvan vers 3.
gaat u heen met uw dragende. God zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.